Het is tijd. Hartelijk welkom iedereen. We zullen snel gaan beginnen. Ik stel voor dat we deze kring openen met het zingen van Psalm 119, daarvan de versen 18 en 19. Psalm 119, de versen 18 en 19. Doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En het 19e vers, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Dat is het 18e en het 19e vers van Psalm 119.
Oh.
willen we samen de Heere vragen om zijn zegen over deze avond. Heere, Gij almachtige en eeuwige God, die alle dingen bestuurt naar uw wil, die ook alle dingen leidt. Het is niet buiten uw leiding omdat wij vanavond hier mogen zijn op deze laatste Bijbelkring in dit seizoen, waarin wij opnieuw ons bezinnen zullen op een gedeelte uit een van de werken van uw knechten uit een andere tijd van John Bunyan. En wij smeken u, Heere, wil ook dit keer laten zien vanuit dit werk dat zo op uw woord gegrond is, wat u tot ons te zeggen hebt. Geef dat het ontdekkend onderwijs, maar ook het bemoedigend onderwijs, wat in de gedeelte die voor ons liggen ligt opgesloten, aan onze harten gezegend mag worden. Geef dat we mogen luisteren, dat de dingen die besproken worden door mogen dringen tot in onze gedachten. Ja, zou u bovenal er zo een zegen in willen leggen, dat wij persoonlijk voor ons eigen hart iets mogen wegdragen wat u daarin legt. Heere, geef dat uw woord zijn kracht mag doen, ook al komt het in het gewaad van deze oude allegorie van de christenreis tot ons. En geef dat wij ook vanavond ervaren mogen dat u van ons afweet. We zeggen uw naam dank dat wij al deze kringen mochten hebben. Dat wij met weinig onderbrekingen om de 14 dagen vrijwel iedere maand samen mochten komen. Wil u het zegenen, Heere? Wil u geven dat het bij mag dragen tot de eer van uw naam en tot de uitbreiding van uw koninkrijk? Wil u al het zondige wat er was en wat ons ook vanavond inkleeft en aankleeft genadig vergeven en wegnemen? En wil u ons leiden door uw woord en door uw geest, graag in uw spoor onze wankelende schreden? We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. We willen ter inleiding eerst nog een gedeelte lezen uit de schriften, die ons ook vanavond dienen te leiden. En het zal een kort gedeelte zijn vanavond. Het is het laatste stuk uit het 7e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 7, de versen 24 tot en met 29. De bekende gelijkenis van het huis op de rots en het huis op het zand. Matthäus 7, de versen 24 tot en met 29, het einde van het hoofdstuk. Matthäus 7, vers 24. Een iegelijk dan die deze mijn woorden doet en dezelfde. Een iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen. En de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaasman vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende, en niet als de schriftgeleerden. Tot zover dit gedeelte uit Matthäus 7. We zullen het vanavond hebben, beste vrienden, over het tweede gedeelte van het gesprek met mooiprater of mondchristen. En daar zal het grootste gedeelte van onze tijd mee heen gaan. Ik hoop dat we nog even toekomen aan het begin van het volgende hoofdstuk. Daar staat in de meeste uitgaven boven de ijdelheidskermis. We zullen jammer genoeg aan dat gedeelte niet meer toekomen, maar hopelijk nog wel aan de inleiding tot het bezoek van christen en getrouw aan de ijdelheidskermis, namelijk dat zij op weg daarheen vermaand en bemoedigd worden door evangelist. Dan kunnen we, zo de Heere wil, bij een nieuw seizoen met dat hele aangrijpende gebeuren bij en rondom de ijdelheidskermis beginnen. Het thema voor vanavond is dus het afscheid van mooiprater en de ontmoeting met evangelist. Omdat we midden in dat gesprek met mooiprater of mondchristen vallen, even een paar dingen die ons de vorige keer hebben bezig gehouden. Christen en getrouw hebben elkaar ontmoet. Zij hebben elkaar herkend als ware pelgrims op weg naar de Godstad. En als zij spreken over wat met name getrouw onderweg heeft ervaren, en als Christen zich daarin verheugt, dan komen ze op een gedeelte van de weg wat breder wordt. We hebben dat de vorige keer genoemd de breed smalle weg. Dat is een gedeelte waar het allemaal niet zo smal en niet zo nauw is, en waar dus meer ruimte komt. En dat is van betekenis. Want wanneer er meer ruimte op de weg komt, dan komt er ook ruimte voor een schijnvrome als deze mooiprater, wiens godsdienst alleen in zijn mond zit, maar niet in zijn leven. Vooral getrouw blijkt bijzonder onder de indruk te zijn van deze man, en is zeker in het begin van het gesprek helemaal onder de indruk van de fraaie woorden die hij spreekt. Maar christen die zich op de achtergrond heeft gehouden, fluistert getrouw in wanneer deze na de aanvankelijke gesprekken tussen hem en mondchristen zich een ogenblik tot christen wendt, dat deze mooiprater wel mooi spreekt, maar dat zijn leven totaal in strijd is met wat zijn mond zegt. Hij kent deze mooiprater namelijk, want hij heeft ook in de stad Verderf gewoond. En zijn leven is een totale tegenstelling met zijn belijdenis. En als, zowat achteraf, getrouw en christen daarover een poosje doorgesproken hebben, dan raakt getrouw langzaam maar zeker overtuigd van het feit dat deze mooiprater een verkeerde metgezel is. En hij verzucht, hoe komen we van hem af? En dan laat christen hem weten dat hij er goed aan zou doen om een heel bijzonder gesprek met mooiprater aan te knopen. Daarin zal of mooiprater ontmaskerd worden, of het zou kunnen bijdragen, het middel kunnen zijn tot zijn bekering. En op dat punt waren we ongeveer gekomen. Christen geeft aan getrouw de raad om met mooiprater een gesprek te beginnen over de kracht der godzaligheid. En als dat gesprek begint, houdt christen zich weer op de achtergrond en we zijn getuige van een eigenlijk heel aangrijpend gesprek. Het gaat als volgt. Getrouw trad vooruit en zei tot mooiprater: wel, hoe gaat het nu zo met u? Daarop antwoordde mooiprater: heel goed, maar ik had eigenlijk gedacht dat wij al veel met elkaar besproken zouden hebben. Daarop zegt getrouw: wel, laat ons nu dan daarmee beginnen. En omdat het aan mij vrij staat om een onderwerp te kiezen, laat ons dan bespreken hoe het werk van de zaligmakende genade in het hart van een mens ontdekt kan worden. En daarop antwoordt mooiprater: wel, ik maak daaruit op dat ons gesprek dan zal moeten handelen over de kracht van de dingen der godzaligheid. Wel, dit is een uitstekende stof om te bespreken. Graag geef ik antwoord op uw vraag, en ik meen het in de volgende punten te kunnen samenvatten. Ten eerste, waar de genade van God in het hart is, daar verwekt zij een luide veroordeling van de zonde. Ten tweede, dan onderbreekt getrouw hem. Maar laten we even een streep zetten onder de laatste woorden van deze mooiprater. Waar de genade van God in het hart is, daar verwekt zij een luide veroordeling van de zonde. daar gaat getrouw op in. Wacht eens, zo zegt hij, laat ons het eerste punt eerst maar afhandelen voor wij verder gaan. Ik denk dat gij beter had kunnen zeggen, die zaligmakende genade laat zich zien, laat zich hierin zien dat ze de ziel neigt tot verfoeiing van de eigen zonde. Mondchristen of mooiprater zegt, wat is dan het onderscheid tussen een luid veroordelen en het verfoeien van de zonde? Getrouw, dat onderscheid is niet gering. Men kan uit wereldse bedenkingen tegen de zonde uitvaren, maar alleen krachtens van een door God verwekte afkeer kunnen wij haar in onszelf verfoeien. En dan geeft hij een aantal voorbeelden. Ik heb menig prediker van de kansel tegen de zonde horen spreken, die haar maar al te zeer in hart, huis en omgang met anderen kon verdragen. Jozefs meesteres gilde haar verontwaardiging uit, als was ze een heilige geweest, en toch hoe graag zou zij de wandaad waarover zij wraak riep hebben gepleegd. Velen schelden op de zonde als een moeder tegen het kind, op haar schoot, als zij het ondeugd en stout noemt, maar het een ogenblik later in haar armen drukt en kust. Daarop zegt mondchristen of mooiprater kennelijk wat verbitterd, ik merk dat gij van strikvragen houdt. Niet in het allerminst, zegt getrouw, maar ik houd ervan om de zaken recht voor te stellen. We stoppen hier een moment op dit eerste punt wat deze mooiprater naar voren brengt. Hij noemt het een luid veroordelen van de zonde. En heel fijngevoelig en met scherpe opmerkingsgaven gaat getrouw daarop in en zegt, ja maar, een luid veroordelen van de zonde, dat kan uiteindelijk uit allerlei motieven voortkomen die nog niet en nog helemaal niets te maken hebben met de genade van God. Luid veroordelen van de zonde kan uit een zekere wettische gezindheid voortkomen. Of omdat men zichzelf rechtvaardiger acht dan anderen. Of omdat men een dubbel leven leidt. Zo wijst hij bijvoorbeeld op die prediker die van de kansel krachtig tegen de zonde ingaat, maar in zijn persoonlijke leven de zonde aan de hand houdt, ja zelfs koestert. En vandaar dat hij juist op dit punt een stap verder gaat en zegt, het gaat niet om een luid veroordelen van de zonde, want dat kan nog zonder dat de genade van God in ons hart is. Maar het gaat om een verfoeien van de zonde. Een walging krijgen aan zichzelf, zoals de schriften dat wel noemen. Een haten en een vlieden van de zonde. En dat kan nooit voortkomen uit een zekere wettische gezindheid of gepaard gaan met een dubbel leven. Dat komt voort omdat men God lief gekregen heeft. En iets van het verfoeilijke, van het walgelijke karakter van de zonde heeft ontdekt in eigen leven. En vandaar, wanneer een luid veroordelen van de zonde niet gegrond is in een hartelijk verfoeien, een hartelijk zich afkeren van de zonde en een walg krijgen aan de zonde, dan is het alleen maar lippentaal en geen hartenzaak. Me dunkt dat hier het een en ander in ligt wat wij ook in ons persoonlijke leven ter harte mogen nemen. Het kan heel gemakkelijk zijn om tegen de zonde te waarschuwen op een vleeselijke en wereldse manier. Het kan heel gemakkelijk zijn zelfs om tegen de zonde te preken. Boeteprekers hebben altijd door heel de wereldgeschiedenis heen, of ze nu Rooms of protestants waren, een zeker gehoor gehad. Maar als het niet geworteld is in de verbrokenheid van het hart en in de geestelijke ondervinding van het een afkeer hebben van de zonde, een walgen aan onszelf omdat we tegen deze God gezondigd heeft, dan heeft dat uiteindelijk weinig waarde. Betekent dat getrouw hier wil zeggen dat niet tegen de zonde gewaarschuwd moet worden, En dat predikers niet luid moeten spreken en uitspreken tegen de zonde, natuurlijk wel. Alleen wijst hij er wel op dat dat dan op de juiste wijze te gebeuren dient. Namelijk vanuit die geestelijke kennis en vanuit dat verbroken hart. We gaan naar het tweede punt wat deze mooiprater noemt. Luide roepen tegen de zonde. Dat was het eerste. En dat was in het oordeel van getrouw niet genoeg. Bij het tweede gaat het hetzelfde, al is dit punt misschien nog verder strekkend. Getrouw zegt dan, wat is het tweede kenmerk om het wezen van het werk van de genade in het hart te ontdekken? En daarop zegt, mooi prater, een grote kennis van de verborgenheden des evangelies. Ik denk dat we ook hier strepen moeten zetten, namelijk onder twee dingen. Namelijk kennis, en dat is het punt waar getrouw later vooral op ingaat, en verborgenheden van het evangelie. Het is natuurlijk waar, en we zullen dat zo meteen zien, dat geestelijk leven ook bestaat in geestelijke kennis van de verborgenheden van het evangelie. Maar zowel het woord kennis als het woord verborgenheden kan op een verkeerde manier worden opgevat. En het zal zo meteen blijken dat het bij mooi prater precies zo is. Hij heeft van het woord kennis een totaal andere opvatting dan de Bijbel. Kennis is voor hem vooral verstandelijke kennis. Kennis waarover je kunt discussiëren. Dat is ook in het voorgaande duidelijk geworden. En de verborgenheden van het evangelie, daarmee bedoelt hij niet wat Paulus ermee bedoelt, namelijk de geestelijke kennis van de verborgenheden van God in Christus. Maar hij bedoelt erin bijzondere kennis van bijzondere verborgenheden. We herinneren ons misschien dat mooi prater over alles mee kon praten. Over geestelijke dingen en zedelijke dingen, over oude dingen en over nieuwe dingen. Het liefst over grote verborgenheden, bijzondere, aparte dingen. En zo vat hij het woord verborgenheden op. Maar kijk, ook hier blijkt getrouw, gewaarschuwd door Christen, nu een scherp luisteraar en hij heeft veel onderscheidingsvermogen kennelijk. Vooral het woord kennis is het woord wat zijn aandacht krijgt en waar hij dieper op ingaat. Hij zegt dan, als mooi prater gezegd heeft, grote kennis van de verborgenheden van het evangelie. Dit kenmerk had gij eerder moeten noemen. Want, maar of het eerder of later genoemd wordt, toch is kennis ook niet genoeg. Want kennis, grote kennis van de verborgenheden van het evangelie kan verkregen worden, terwijl er nochtans geen werk der genade in de ziel aanwezig is. Ja, al had een man alle kennis, toch kan hij niets. En als hij niets kan, kan hij ook geen kind van God zijn. Toen Jezus zei, verstaat gij deze dingen? En de discipelen geantwoord hadden, ja, voegde hij erbij, zalig zijt gij, indien ge dezelve doet. Hij voegt het zalig niet aan het kennen toe, maar bij het doen van de woorden. Immers, er is ook een kennen dat niet met het doen gepaard gaat. Want de Heer Jezus zegt op een andere plaats, die de wil zijns Heren heeft geweten en niet gedaan. Iemand kan wetenschap en het verstand van een engel hebben en nog geen christen zijn. Zo is uw kenmerk onvoldoende. Zaken te weten is iets dat aan praters en grootsprekers bevalt, maar de dingen te doen, dat is het wat God wil. Niet dat het hart zonder kennis van de waarheid goed zou kunnen zijn, want Salomo zegt terecht in de spreuken, een ziel zonder kennis is niet goed. Maar er is verscheidenheid van kennis. Er is een kennis die rust op alleen maar bespiegeling en een kennis die gepaard gaat met genade van geloof en liefde, die een mens ertoe brengt om de wil van God van harte en gaarne te doen. Met de eerste zijn mondbeleiders tevreden die het om praten te doen is. Maar de andere, de laatste soort van kennis, is de christen die het ernst is met Gods wil te doen behoefte. Geef mij verstand en ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze houden met mijn gehele hart. Opnieuw werpt mondchristen of mooiprater enigszins bitter aan getrouw voor de voeten. Ik zeg u nog eens, het is u om strikvragen te doen. Dit dient niet tot stichting. Geenszins, maar het is me alleen om de waarheid te doen, zegt getrouw. Laat ons daarom voortgaan en geef nog een ander teken. Maar daar heeft mooi praten nu geen zin meer in. Terug naar dit tweede teken, kenmerk van genade. Het is duidelijk, denk ik, wat getrouw bedoelt met het ontleden en ontmaskeren van dit punt van de kennis. Het is heel erg duidelijk dat Gods woord op verschillende manieren over de kennis spreekt en dat doet getrouw hier ook. Meestal is het woord kennis in de schriften een geestelijk kennen. Dat is het in de overgrote meerderheid van die plaatsen waar u het woord kennen of kennis vindt. Het kennen van God, dat is in de schriften meestal een gelovig kennen, een geestelijk kennen, een bevindelijk kennen. Een kennen wat alle verband houdt met het geestelijke leven. Maar er wordt ook wel gesproken, alleen wordt dat dan altijd aangegeven, dat er een kennen is wat alleen maar tot het verstand beperkt blijft. U vindt dat bijvoorbeeld in de bekende uitleg die de apostel Paulus vindt over het geheim van de liefde in 1 Korinthe 13. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Het is duidelijk dat Paulus het daar niet heeft over geestelijke kennis, over de kennis van het hart, over de geloofskennis, maar dat hij het daar heeft over een puur verstandelijke kennis, waardoor een mensenkind opgeblazen kan worden. En dat is het punt wat eigenlijk onder deze kritiek van getrouw op de woorden van mooiprater ligt. Er is een verstandelijk kennen. En die kennis kan zo groot zijn dat je bijna de kennis van een engel hebt en toch het ware geloof mist. Het kan zijn dat iemand diep inzicht heeft in de schriften. Dat hij een knap uitlegger is van de Bijbel. Die de grondtalen beheerst. En die de letterlijke betekenis van de schriften diep doorgrondt. Die alles weet van oude gewoonten, van het leven in het oude Israël. Die alle moeilijke vragen van de tekst en van de handschriften in zijn vingertoppen heeft. Maar met al zijn kennis kan hij vreemdeling zijn aan de genade van God. Geleerde titels zijn op zichzelf geen kenmerk van genade. Maar het kan ook eenvoudiger. Wij kunnen niet gestudeerd hebben in alle grondtalen, maar toch in alle eenvoud veel geleerd hebben van de schriften. En veel weten misschien wel van de belijdenis. En ontzaggelijk veel gelezen hebben van oude schrijvers. Allemaal op zichzelf goed. En was het er vandaag maar meer. Maar zelfs met al die kennis behoeven we nog geen genade van God te kennen. Kennis van het verstand, hoe goed ook, is als het alleen tot het verstand beperkt blijft, niet genoeg. En dat wil getrouw met grote klem aan deze mooiprater duidelijk maken. En hij wil vooral laten zien, en dat is, mag ik het zo zeggen, het evangeliserende trekje in zijn opmerking, dat hij zegt, wel mensen die het alleen maar om een belijdenis van de lippen te doen is, die hebben genoeg aan verstandelijke kennis. Echte christenen, en we mogen eraan toevoegen, mensen die oprecht begeren een oprecht christen te worden, is het te doen om meer dan alleen maar verstandskennis. Daar zit eigenlijk deze spits in. Mooi prater, stap toch eens af van alleen maar een godsdienst die in woorden bestaat en in kennis bestaat. En zoek die echte geestelijke kennis, de kennis van het hart. Nog één ding moeten we aanstippen uit dit gedeelte. Het is zo dat in dit gedeelte getrouw vooral naar voren brengt dat het gaat om kennen en doen van het woord. Hij haalt hier de woorden van de Heere Jezus aan. Iemand die de wil van zijn Heer geweten heeft en niet gedaan, wordt door de Heere Jezus veroordeeld. Het gaat om horen van het woord en doen. We zouden de tekst daarbij kunnen halen uit de brieven. Wees niet alleen hoorders, maar ook daders des woords. Bedoelt getrouw daarmee dat het niet alleen maar gaat om een verstandelijke kennis van het woord, maar ook een actief leven in dienst van de Heere? Zoals vandaag zo vaak dit soort woorden worden uitgelegd. Het gaat niet alleen maar om leerstellige kennis, maar ook om actief te zijn in de dienst van het koninkrijk. Om een term te gebruiken die 20 jaar geleden, 15 jaar geleden heel populair was. Om tekenen op deze aarde op te richten van het koninkrijk en koninkrijkswerk te gaan doen. Nee, dat bedoelt getrouw niet. Want als hij in het slot van zijn woorden gaat uitleggen wat hij met het doen van het woord bedoelt, dan zegt hij, het is niet alleen maar een kennis die op bespiegeling berust, maar, en nu gaat het over kennen en doen, maar een kennis die gepaard gaat met de genade van geloof en liefde. Die een mens ertoe brengt om de wil van God zelfs van harte en gaarne te doen. Onthoudt u dat. Het doen van het woord roept niet allereerst tot allerlei vormen van actief leven. Maar het horen en doen van het woord betekent een horen van het woord dat gepaard gaat met genade van geloof en liefde. En die brengen een mens ertoe om de wil van God van harte te gaan doen. Zo moet u ook die bekende gelijkenis van het huis op de rots en het huis op het zand uitleggen. De man die op de rots gegrond is, is degene die het woord doet, zegt het evangelie. Dat betekent die het woord gehoord heeft. En door de genade is zijn huis op de rots gegrond. De genade van geloof en liefde. En daardoor doet hij de wil van God van harte. En dat geeft hem ook het gebed. Mooie trek is dat. Geef mij verstand en ik zal u wet houden met mijn gehele hart. Wel, zo is het tweede argument ook ontmaskerd en blijkt de kennis van de verborgen dingen, zoals mooi praten daarover spreekt, toch iets te zijn waar getrouw niet mee uit de voeten kan en wat onvoldoende blijkt. Het is duidelijk dat mooi prater eigenlijk wat ongelukkig en ongemakkelijk, zich ongemakkelijk voelt onder dit soort gesprekken. En als daarom getrouw aan hem vraagt, noem nog een ander kenteken, dan zegt mooi prater, ik zal het wel laten, want het is mij duidelijk dat wij het toch nooit eens worden. En dan zegt getrouw, en hier komt een nieuw onderdeel van het gesprek, indien ge dan geen bezwaar tegen hebt, mag ik u dan iets noemen? Nu gaat getrouw dus, aanknopend bij het gesprek zoals dat zojuist gevoerd is, gaat hij zelf kenmerken van genade noemen. Ga uw gang, zegt mooi prater. En dan vindt u een heel belangrijke zin. Getrouw begint zo. Hij zegt, het werk der genade in de ziel wordt duidelijk of aan hem in wiens hart het ontstond, of aan degene die hem omringen. Met deze zin bedoelt getrouw het volgende. Als God genade schenkt in het hart van iemand, wordt dat duidelijk voor die man of voor die vrouw zelf, maar wordt dat ook duidelijk voor anderen. Als God in het hart van een zondaar werkt, dan zal ook zijn omgeving gaan zien dat de Heere hier een wonder gedaan heeft. We zouden het ook zo kunnen zeggen, en dan zeg ik het nog wat stelliger dan Bunyan het hier zegt. Het werk van de genade in de ziel wordt duidelijk, zowel aan hem in wiens hart het ontstaat, als bij degene die in zijn omgeving leven. Dat althans is de regel. Ik zeg niet dat er geen bijzondere wegen van de Heere kunnen zijn in het leven van sommigen, maar de regel van de schriften is dat waar Gods genade aan het werk is, daar wordt het duidelijk dat het Gods werk is voor de persoon zelf en voor degene die in zijn omgeving leven. Getrouw gaat dan eerst op het eerste in. Het wordt allereerst duidelijk aan de mens in wie de Heere werkt. Hoe dan? Hij zegt het als volgt. Het wordt zo duidelijk dat het in die persoon wekt een overtuiging van zonde. Vooral van het verderf van zijn natuur en van de zonde van ongeloof, om wier wil hij verzekerd is, overtuigd is, rechtvaardigd veroordeeld te zullen worden, indien hij door het geloof in Jezus Christus geen genade voor God vindt. Dit gezicht en deze kennis bewerken in hem smart en schaamte. Dat is het eerste punt, onderdeeltje van wat Getrouw hier zegt. Iemand in wie God aan het werk is, gaat dat zelf ondervinden. En wat bevindt hij? Hij bevindt allereerst dat alle dingen buiten Christus de dood zijn. Want dat is eigenlijk de samenvatting van wat ik nu gelezen heb. Het bevindt in zich overtuiging van zonde en daarbij vooral bederf van zijn natuur, van zijn aard en de zonde van het ongeloof en onbekeerlijkheid. Daarom zal hij zeker veroordeeld worden als hij niet in Christus genade vindt. En dit werkt schaamte en smart. Dus buiten Christus geen leven, buiten Christus de dood. Maar dan volgt het tweede puntje wat deze Getrouw hier aanroert. Hij zegt, daarnaast vindt hij dat de zaligmaker hem wordt geopenbaard. En beseft hij de volstrekte noodzaak om zich voor zijn leven met hem verbonden te weten. En hierdoor voelt hij meer en meer in zich ontwaken een hongeren en dorsten naar hem, aan welk hongeren en dorsten de vervulling van al de beloften van God ten nauwste verbonden is. Nou, hier hebt u weer een van die zinnen van Bunyan waar je eigenlijk wel een half uur over zou kunnen doorpraten. Dat kunnen we uiteraard niet doen. Maar laten we zo wat dingen noemen. Het tweede, naast die kennis van zonde, is dus dat vanuit het woord, want het gebeurt door woord en geest, de zaligmaker hem bekend gemaakt wordt. En dat hij de volstrekte noodzaak gaat zien van de Heere Jezus Christus. En dat zien van de noodzaak van de Heere Jezus Christus betekent ook dat hij ziet de noodzaak om hem te leren kennen. Daar wordt meer gezien wanneer de noodzaak van de Heere Jezus op het hart gebonden wordt. Je gaat doorgaans ook zien hoe dat hij nu genoeg is, al genoegzaam, zijn werk genoeg. Dat hij beminnelijk is, noodzakelijk, algenoegzaam, dierbaar, om die oude woorden te gebruiken. Dat wordt de Heere Jezus, wanneer hij voor een arm verloren zondaar gestalte krijgt in het gewaad van zijn woord. En daar verbindt Getrouw, en Bunyan is de schrijver ervan, dat weet u, dus Bunyan ook, dan deze gedachte aan, juist als Christus aan een verloren zondaar zichzelf openbaart, dan ontwaakt er in zijn hart een hongeren en dorsten naar hen. Een gezicht van de Heere Jezus Christus in het evangelie. Al is het nog zo van verre. Beroert het hart zo dat wij gaan hongeren en dorsten naar hem. U moet er ook eens op letten hoe zorgvuldig en hoe bijbels getrouw hier spreekt. Zorgvuldig. Hij zegt niet mensen die iets van Christus ontdekken. Die hebben met één alles. Of die bezitten met één de volle zaligheid. Hij zegt die gaan hem zien en naar hem hongeren en dorsten. En zo is het toch in het leven van de genade. Zo is het ook in de schrift. Wie kent niet de talloze teksten in de schriften waarin mensen getekend worden die hongeren en dorsten naar de kennis van de Heere Jezus Christus. Wie kent niet de bekende woorden uit de bergrede? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. In die woorden wordt iets van deze gestalte, deze gesteldheid van het hart getekend. Dat heeft alles te maken met de vervulling van de beloften van God. Die zin heeft de uitleggers voor heel wat hoofdbrekens geplaatst. Want die zin kan namelijk op verschillende manieren uitgelegd worden. Ik zal u vanmiddag of vanavond niet gaan vermoeien met alle mogelijkheden die geopperd worden in de verschillende boeken, voor zover ze er aandacht aan besteden. Want meestal wandelen de meeste uitleggers er ook nog overheen. Maar mijns inziens is dit duidelijk Bunyan's gedachte. Iemand die hongert en dorst. Iemand die dorst naar de kennis van de Heere Jezus Christus. Ontvangt veel onderwijs. Juist uit de belofte van God. En zoekt naar de vervulling. Naar de volle vastheid van die belofte. In zijn eigen hart. Hongeren naar de Christus die zich in de schriften openbaart, is ten nauwste verbonden met het zien op de belofte, het pleiten op de belofte en het uitzien naar de vervulling van de belofte die in hem, dat is in de Heere Jezus, ja en amen zijn. En dan volgt daarop dit hongeren en dorsten naar de Christus, dat brengt ook met iets met zich mee. Naar de mate van de sterkte of zwakte van zijn geloof in zijn zaligmaker is dan zijn blijdschap en zijn vrede. Dus iemand die nu werkelijk door het geloof die zaligmaker gaat kennen, naar de maat van zijn geloof, naar de sterkte of zwakte van zijn geloof, is zijn blijdschap en vrede, is zijn liefde tot heiligmaking, zijn begeerte om hem meer en meer te leren kennen en in deze wereld te dienen. En dan volgt het derde onderdeel van de kenmerken van genade die getrouw hier aanduidt in het hart van iemand die zelf het genadewerk van God kent. Kennis van zonde, hongeren en dorsten naar de Heere Jezus Christus. En dan het derde valt eigenlijk tegen, zou u zeggen. Want, zo gaat getrouw verder, maar ofschoon Gods werk zich zo in hem laat zien, toch voelt hij zich maar zelden in staat om met zekerheid te besluiten dat dit een werk van genade is. En de oorzaak van het voortduren van deze onzekerheid ligt in het nog niet geheel overwonnen verderf. En het nog niet geheel overwonnen verduistering van zijn verstand, welke het hem zwaar maken om een juist oordeel te vellen. Om die reden is er in hem, in wien Gods genade aan het werk is, een geheel gezond geworden kracht tot oordelen nodig. voordat hij tot de vaste verzekering komen kan dat het in waarheid het werk van Gods genade in hem is. Wat zegt getrouw in dit derde punt? Wel dit. Iemand die kennis heeft van zijn zonde en iemand die mag hongeren en dorsten naar de Heere Jezus Christus. Dat is toch vaak in de derde plaats ook dit mee verbonden. Dat hij nog niet met de volle zekerheid de sluitrede op kan maken. Want dat is het woord wat Bunyan eigenlijk hier gebruikt. De sluitrede op kan maken of dat nu werkelijk wel een werk van de genade in hem is. Er zijn nog veel vragen en er zijn nog veel twijfels. Hier spreekt Bunyan als een echte Puritein. Want dit duidt heel nadrukkelijk aan de typische Engelse Puriteinse wijze van spreken over geloof en zekerheid. En al wordt daar tegenwoordig in heel veel kringen wel anders over gedacht. Ik geloof dat wezenlijk de Puritijnen de zaak rondom geloof en zekerheid bijbels gezien hebben. En dat dit ook iets is wat mensen die de genade van God hebben leren kennen, ook vanuit de praktijk van hun eigen leven dikwijls herkennen. Wat is die bijzondere nadruk die je bij de Puritijnen en zeker ook bij Bunyan vindt over de zekerheid van het geloof? Wel, Bunyan en andere Puritijnen zeggen dat iemand die genade kent en het toevluchtnemend geloof mag beoefenen, wel een zekere zekerheid kan bezitten. Namelijk wanneer hij werkelijk door het geloof tot Christus mag vluchten. Maar dat dat nog niet de volle zekerheid is. De volle zekerheid ontvangt een kind van God pas wanneer hij bewust, persoonlijk de Christus mag omhelzen. En bewust mag overgaan in hem. En mag weten in wie hij geloofd heeft. Met andere woorden, in het begin van het geestelijke leven is er oprecht geloof, maar het is meer het toevluchtnemende geloof. Wat wanneer het geloof gelooft, wanneer het actief is, wanneer het werkt, zekerheid kent. Maar wat doorgaans met veel twijfels omringd is. En doorgaans niet het besluit kan nemen, de conclusie kan trekken. Is het werk van Gods genade? Is het waar hier van binnen? Daar kan nog zoveel strijd over zijn. Wat is daarvoor nodig? Wel, iemand die nog niet die volle zekerheid kent, durft zo vaak niet te zeggen dat het werk van Gods genade in zijn leven aanwezig is, omdat het verderf en de verduistering van het verstand nog zoveel kracht doet gelden. Of, bijbels gezegd, omdat hij ervaart en bang is voor de arglistigheid van zijn hart, bedrieg ik mezelf niet. Wat is daarom nodig? Wel niet de bedriegelijke conclusies van ons eigen hart, maar er is een totaal gezond geworden oordeelskracht nodig. En wat is nu een totaal gezond geworden oordeelskracht? Nou, die is niet in ons, want ons hart, zelfs het hart van een kind van God, heeft nog zoveel verkeerd in zich, dat dat hart is uit zichzelf nooit tot gezond oordelen in staat. Wat is nodig? Het bijzondere getuigenis van de Heilige Geest. Dat staat hier niet, maar dat bedoelt Bunyan wel. Dat is uit zijn andere werken heel duidelijk. Iemand die zelf niet de conclusie durft te trekken omdat hij bang is voor de arglistigheid van zijn eigen hart, heeft een volmaakt oordeel nodig. Welk oordeel? Het getuigenis van de Heilige Geest. Romeinen 8. Deze geest, dat is de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Bunyan zegt dus, een mens, wanneer hij hongert en dorst naar Christus, is bang om te ver te gaan met zijn conclusies. Want hij weet dat hij een dwaalziek en een arglistig hart heeft. En die mens heeft nu nodig het onbetwistbare en onfeilbare getuigenis van de Heilige Geest. En als dat onbetwistbare en onfeilbare getuigenis van de Heilige Geest gaat werken, dan gaat het ons twijfelende hart, ons aarzelende hart, ons bevreesde hart overtuigen en overbuigen. En dan wordt ons hart het hartelijk eens met het getuigenis van de Heilige Geest. Deze geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. En opnieuw, dat getuigenis, dat bijzondere, verzegelende, verzekerende getuigenis van de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest ook door het woord. Maar dat is nodig om tot de vaste en voorgestelde zekerheid te geraken. En zo ziet u ook in dat derde stukje van die kenmerken die getrouw hier noemt, zit weer veel onderwijs. En wordt een onderwerp aangesneden wat ook breder behandeld zou kunnen worden. Maar dit zijn de punten, zegt getrouw, waaraan een mensenkind toch kan ontdekken of de genade van God in zijn leven aan het werk is. Kent hij zijn zonde? Daarbij gaat het niet om de mate, maar kent hij zijn zonde, zodat hij ziet dat het buiten de Christus de dood is. Hongert en dorst hij met een levende honger en dorst naar die geopenbaarde Heere Jezus. En tegelijkertijd zoekt hij, want dat is de bedoeling van het derde, in al zijn vragen en onzekerheid en twijfels naar het zuivere en krachtige getuigenis van de Heilige Geest in het hart. Nou, dat zijn ook dingen die we tot ons kunnen nemen en kunnen overwegen. Dan komt het laatste wat getrouw naar voren wil brengen. Hij heeft het nu gehad in deze drie punten over wat iemand die de genade van God in zijn leven ervaren mag, zelf zo begint te ervaren. Maar hij zegt, ten tweede, kijk, ook anderen gaan het zien dat zo iemand door de genade van God bearbeid wordt. Aan anderen wordt het op deze manier kenbaar. Eerst door een op ervaring gegronde belijdenis van zijn geloof in Christus. Eigenlijk betekent dat dat anderen ook gaan zien dat er iets aanwezig is van het geloof in Christus. Dat komt omdat ze zien dat hij dat belijdt. En dat die belijdenis ook, ja, dat er iets in meekomt van de ervaringen. Een ervaren belijdenis, een beleefde belijdenis, is er in die man, die vrouw, te zien dat hij of zij in Christus gelooft. En ten tweede, door een levenswandel dat aan deze belijdenis beantwoordt. En wat is dan die levenswandel die aan die belijdenis beantwoordt? Dat is, zegt getrouw, een heilig leven. Een leven dat heiligheid van het hart, heiligheid van het huiselijk leven, als hij een gezin heeft, en heiligheid van wandel in de samenleving laat zien. Dit nieuwe leven leert hem innerlijk zijn eigen zonde verfoeien, dringt hem om in zijn gezin al wat onrein is te weren, en heiligheid in het midden van deze wereld voor te staan. En dit alles doet hij niet zoals huichelaars en mooipraters door er altijd over te spreken, maar door het betonen van een ondubbelzinnige onderwerping aan het woord van God. U ziet wat getrouw hier doet. Hij zegt: het leven der genade komt uit voor de omstanders, als het goed is, in een beleefde belijdenis van het geloof. En ook in een uiterlijke levenswandel die met dat geloof overeenstemt. En dan is in de nadruk die hier gelegd wordt op in je persoonlijke leven, in je huiselijke leven, in allerlei omstandigheden in de samenleving, uiteraard getrouwens bedoeling om hier het vuur voor mooiprater na aan de schenen te leggen. Want hij had zojuist van Christen gehoord dat op dit soort punten zijn huiselijke leven en zijn omgang met anderen mooipraters leven in volstrekte tegenspraak was met zijn fraaie belijdenis. En dan komt de heel persoonlijk gerichte toespitsing. Als getrouw dit gezegd heeft, zegt hij tegen mooiprater: hebt gij nu, mijn vriend, iets in te brengen tegen deze korte beschrijving van het werk der genade en de ontdekking ervan? Zeg het dan. Zo niet, vergun mij dat ik u een tweede vraag doe. En de manier waarop het gesprek nu een wending krijgt is bijzonder aangrijpend. Mondchristen of mooiprater zegt: ik wil nu nog geen tegenwerping maken, maar alleen maar luisteren. Stel dus vrij uw tweede vraag. Hij zal aan de tegenwerping niet eens meer toekomen. Want die tweede vraag is ontzaggelijk scherp en direct. Ik denk dat weinig mensen zo scherp de vraag zouden formuleren. Wel nu, zegt getrouw, dan vraag ik u: kent gij bij ervaring dit eerste deel van de zaak zoals die voorgesteld is? En geven ook uw leven en uw omgang met andere mensen daarvan getuigenis? Ofwel, bestaat uw godsdienst in woord en gebaar en niet in daad en waarheid? Indien gij niet ongenegen zijt om mij op dit punt te antwoorden, laat mij u dan bidden om niet meer te zeggen dan waarop gij weet dat ook God in de hemel het amen zal uitspreken. En dus niets meer dan waartoe uw geweten uw recht en vrijmoedigheid geeft. Immers, niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, is beproefd. Ook weten wij dat het uiterst goddeloos zou zijn om te betuigen: ik ben zo en zo, wanneer mijn handelingen en al mijn naburen met recht zouden kunnen zeggen: gij liegt. Het is duidelijk. Getrouw zegt: ken je deze dingen? En dan voegt hij eraan toe: ik wil een eerlijk antwoord. Ik wil een eerlijk antwoord als voor het aangezicht van God in de hemel. Zeg niet meer dan datgene waarop je weet dat God het amen zal zeggen. Hij brengt deze mooiprater met deze heel persoonlijke, indringende en bewogen woorden toch heel erg in het nauw. En nu kan er tweeërlei gebeuren. Of mooiprater gaat door de knieën, of hij verzet zich. Wanneer we uitgaan van wat in het hart van de mens leeft, ja, dan verwacht je het tweede. Want als iemand die meent geestelijk heel wat te vertellen te hebben ontmaskerd wordt, dan brandt de vijandschap pas echt los. Juist wanneer iemand iets ontnomen wordt wat hij meent te bezitten, dan is het verzet des te sterker. Maar als we letten op de genade en de almacht van God, dan kunnen we ook aan het eerste denken. Dan zou mooiprater ook door de knieën kunnen gaan. Wat gebeurt? Het lijkt eerst dat hij door de knieën gaat. U ziet hem aarzelen. U ziet hem kleuren. Want mooiprater begint eerst te blozen en zegt geen woord. Dat is een goed teken. Als pratende mensen gaan blozen en niets meer zeggen. Maar het blijkt dat hij al heel spoedig weer overeind krabbelt. De prik in zijn geweten, de slag in zijn hart is niet zo diep doorgedrongen. Hij begint zich te verzetten en hij keert zich uiteindelijk van Christus af. Hij zegt namelijk onder andere dit: gij komt nu met ervaringen, met uw geweten, met God. Ge beroept u op hem tot rechtvaardiging van wat u gezegd hebt. Nou, op zo'n loop van ons gesprek had ik niet gerekend. En ook ben ik niet gezind om op zulke vragen te antwoorden, want ik reken mij daartoe in het minst niet verplicht. Misschien wel acht gij u gerechtigd om mij mijn belijdenis af te nemen. Maar al denkt ge dat ge daar de roeping toe hebt, dan erken ik u niet als mijn rechter. Wat ik wel van u zou willen weten is dit, waarom gij u vermeet mij zulke vragen te stellen. U hoort in iedere zin het verzet. Ik ben niet van plan om op zulke persoonlijke vragen in te gaan. Ik vraag me eigenlijk af waarom u het recht hebt om zulke vragen te stellen. En we stellen even de vraag, heeft hij eigenlijk geen gelijk? Het is toch in het gewone leven zo dat bepaalde al te persoonlijke en al te intieme vragen ook niet gesteld mogen worden. We zeggen dan zo, ieder heeft toch recht op zijn privacy. Ieder heeft toch recht op zijn persoonlijke leven. Dat is waar. Wij mogen zeker in het gewone leven niet alle vragen stellen. En de manier waarop soms, bijvoorbeeld bij de roddelpers, met mensen en de privacy en de persoonlijke leefomstandigheden van mensen wordt omgesprongen, is zonder meer erg. Nou zegt u, als dat dan het geval is, mag je dan geestelijk wel zo ver gaan? Ja en nee. Nee, als het ons er om te doen is om mensen een hak te zetten. Of om mensen in woorden te vangen. Of vanuit een gevoel van eigenwaarde en eigen hoger staan en beter zijn. Iemand eens te vertellen hoe het is en hem wonden en slagen toe te brengen. Dan kunt u beter zwijgen. En dan denk ik aan het ontzettende woord over de molensteen. En het ergere van de kleine. Dat mag niet. Maar aan de andere kant, wanneer het gaat om iemand van wie u ziet zoals getrouw het hier ziet. Dat hij op een dwaalweg verkeert, mag u hem waarschuwen in liefde. En wanneer het gaat bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek over de geestelijke dingen of op huisbezoek. En het hoeft niet eens een bezoek te zijn van een ambtsdrager. Maar wanneer wij persoonlijk spreken over de geestelijke dingen, mogen we elkaar wel afvragen, in alle eerlijkheid en oprechtheid, hoe staat het er nu mee? Als het goed is, is dat geen bemoeizucht. Maar is dat eerlijke geestelijke belangstelling? En ik zou vandaag juist willen zeggen, werd er in de goede zin van het woord, vanuit bewogenheid en geestelijke belangstelling, maar meer gezegd, kon het ook maar meer. Hoe staat het nu eigenlijk? Hebt u aan deze dingen kennis? Ja, dan moeten we natuurlijk ook bereid zijn om van onszelf te zeggen hoe het ligt. Ook dat is dan nodig. En dan is het zeker niet verkeerd om door te vragen. Niet om mensen het nodeloos moeilijk te maken. Maar om in ootmoed, liefde en eerlijkheid te spreken over dat wat het allervoornaamste is. Nou, zoiets zegt getrouw ook, al zegt hij het uiteraard met andere woorden. Hij zegt dat hij de volle waarheid wilde zeggen. En hij voegt daar nog aan toe dat hij dat wil zeggen omdat hij allerlei dingen over deze mooi prater gehoord heeft. En dan worden de woorden uiterst scherp. Hij is een schandvlek omdat hij wel mooi praat, maar zijn leven in flagrante strijd is met zijn belijdenis. En dan keert mooi prater zich totaal van getrouw af. Hij zegt, het zijn loze geruchten. Ik ga mijn eigen weg en heb de eer u te groeten. Dan komt Christen weer, en dat is het slot van het hoofdstuk eigenlijk, en zegt, ik heb wel gezegd dat dit zou gebeuren. Er was tussen uw woorden en zijn innerlijke lust zijn innerlijke verlangens geen samenstemming. Hij verkoos liever uw gezelschap te verlaten dan zijn leven te verbeteren. En nu is hij heen gegaan zoals ik u voorspelde. En hij gaat verloren. Maar dan is het door zijn eigen schuld, willens en wetens. Hij heeft niet willen luisteren. Nu hoeven we ook niet meer samen verder te gaan. Als hij zo blijft zoals hij is, denk ik niet dat zo iemand gemakkelijk tot bekering kan komen. Paulus de apostel zegt, scheid u af van de zulke. En toch, zegt getrouw, ben ik blij dat we het gesprek met hem gehad hebben. Misschien komt hij nog eens tot inkeer, maar hoe het ook zij, ik heb open en rondborstig met hem gesproken dat ik vrij ben van zijn bloed als hij verloren gaat. Gij hebt wel gedaan, zegt Christen, met zo vrij en rond tot hem te spreken. Maar al te weinig wordt dit in deze dagen gedaan en een blaam komt daardoor op de godsdienst zelf. Het lichtvaardig toelaten, bedoeld wordt toelaten tot de kerk, van zulke woordenrijke dwazen, wier godsdienst alleen in klanken bestaat, terwijl hun wandel onrein is, in de kring van wereld godvrezende, brengt de wereld in de war en is haar een raadsel, brengt onze christelijke belijdenis in oneer en is de oprechte tot droefheid. Ik wenste wel dat allen die het goed met de Heere en zijn zaak menen, met de zulke zo handelen zoals gij deed. Hier hebt u nog weer een heel sterk toepasselijk woord, zou ik zeggen. Ik wil er twee korte opmerkingen bij maken en dan afsluiten met alleen maar iets te zeggen over die ontmoeting met evangelist. De opmerkingen die ik bij deze conclusie van Christen en getrouw wil maken is deze. Het is zeker noodzakelijk dat wij mensen die op een verkeerde weg zouden gaan of dreigen te gaan waarschuwen en zo vrij worden van hun bloed. Ik denk dat getrouw dat ook bedoelt. Aan de andere kant moeten we wel heel voorzichtig zijn om te spoedig te zeggen, ik ben vrij van hun bloed. Ik heb iemand gekend, een predikant, een ouder predikant, die me eens vertelde, toen ik jong was, had ik een medestudent die ook jaren samen met mij predikant geweest is in hetzelfde deel van Nederland, die heel makkelijk zei, ik ben vrij van hun bloed, want ik heb het ze zoveel keren aangezegd. Totdat een oude dienstknecht die uitdrukking een keer hoorde en zei, je hebt het wel aan de gemeente aangezegd, mijn jongen. En je hebt het goed aangezegd, want je hebt een goede prediking en je brengt de zuivere waarheid. Maar zeg me eens, hoeveel keer heb je voor de zielen die verloren gaan geweend en in stilte Gods aangezicht gezocht? Toen bleef die ambtsbroeder van me het antwoord schuldig. En toen zei die oude dominee erachteraan, wij moeten nooit te gauw zeggen, ik ben vrij van hun bloed. Laat God dat maar zeggen. Zoals hij het tegen Ezechiël zei. Als ge die en die prediking gebracht hebt, als ge die en die boodschap gebracht hebt, dan zijt ge vrij van hun bloed. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. En het tweede, aansluitend bij de slotopmerking van Christen. Het is inderdaad waar. Laten wij eerlijk met elkaar spreken over de dingen. Of althans, zoeken te spreken over de dingen. En dan zijn er twee dingen die van belang zijn. Het eerste is, en dat staat voorop, dat wij niet vleeselijk moeten oordelen. Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Maar tegelijkertijd worden wij ook geroepen om eerlijk met elkaar om te gaan. En de afkeer van veroordelen en het eerlijk met elkaar omgaan in geestelijke dingen is een grote spanning die alleen onder biddend opzien tot de Heere opgelost wordt en waarin de Heere ons leiden wil. Maar het is niet genoeg als wij alleen maar heel bang zijn om te spreken, omdat we denken aan de woorden, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Eerlijkheid en waarachtigheid in liefde vanuit de schriften is dringend nodig. Wel, daarna komt de ontmoeting met evangelist en ik heb er maar twee opmerkingen daarover. Er zou veel meer te zeggen zijn, maar we gaan stoppen. Het eerste is dat juist na zo'n ontluisterende ontmoeting we in de christenreis vaak een heel ander soort ontmoeting vinden. Licht en donker wisselt zich elkaar af, net zoals het zich afwisselt in ons dagelijks leven en in het geestelijke leven van velen. Zo ook in de christenreis. Nu een lichte ontmoeting. Evangelist verschijnt voor de derde keer, de laatste keer. Evangelist was aan christen verschenen toen hij vertrok uit de stad des verderfs, toen hij afgedwaald was bij de heer Wettis en de weg naar de enge poort was kwijtgeraakt, en nu. Die ontmoeting is allereerst tot bemoediging, want evangelist spreekt bemoedigende woorden, dat ze zo volhardend op de weg zijn gebleven door de genade van God. Dat is voor henzelf tot blijdschap en ook voor deze prediker, deze evangelist tot blijdschap. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij ze dat donkere tijden komen en dat ze door een stad moeten gaan waar onheil hen wacht en waar misschien één of beide zullen omkomen. Dat zal ook gebeuren op de ijdelheidskermis waar getrouw het leven laat. U moet daarvan dit goed onthouden en we hopen daar dieper op in te gaan in de toekomst. Vaak geeft de Heere aan zijn kinderen, voordat ze door diepe dalen moeten, een bemoediging waardoor ze kracht ontvangen om de weg verder te gaan, ook al gaat het door diepe dalen. Want dat is de betekenis van de ontmoeting met evangelist voor deze derde keer vooral. In de naam van God bemoedigt hij hen en die bemoediging zullen ze hard nodig hebben op reis door die ijdelheidskermis en door de stad waar die kermis gevierd wordt. Soms is dat wonderlijk, is het niet, dat God juist zo laat zien dat zijn oog op zijn volk gevestigd is. Dat hij weet wat ze nodig hebben. En dat hij ze voorbereidt voor lijden en verdriet. Ik zou het hierbij willen laten voor vanavond. We willen samen daar eigenlijk ook van zingen. Psalm 32, het vierde vers. Zingen we samen. Psalm 32. Vers 4, gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 32 vers 4. Dan pauzeren we nu een poosje. Maar omdat aan alle dingen een eind komt, komt ook aan de pauze een eind. En we zullen dus nog wat tijd besteden aan het stellen en proberen beantwoorden van de vragen. Wie mag ik gelegenheid geven om een vraag te stellen naar aanleiding van dit gedeelte of iets wat daar mee te maken heeft? Wie? Ja, van der Laan? Vraag het maar gerust hoor. We moeten ook mensen hebben die vragen stellen, want anders sta ik hier een half uur. Ja. De vraag is, ik heb de uitdrukkingen niet genoemd, maar het hoort wel bij die kenmerken die gesproken zijn over geestelijke leven die getrouw aan de orde stelt, een voorkomende waarheid en een indalende waarheid is denk ik de meest bekende andere term. Wat is het verschil? En hoe kun je het verschil ook weten? Ik denk dat dat een vraag is die er ook bij behoort. Nou, laten we eerst die oude woorden even uitleggen. Ik weet niet of iedereen helemaal begrijpt wat die woorden betekenen. Het is zo dat het zo is dat ieder mens die bij het woord van God is groot geworden, zoals ik denk van vrijwel wij allen of waarschijnlijk wij allemaal, dat we altijd in onze herinnering wel teksten kennen die soms ineens op de meest wonderlijke momenten bij ons bovenkomen. Soms door aanleiding van een voorval in ons leven, soms onder een preek, soms na een preek. En dan is de vraag natuurlijk van, wat betekent zo'n tekst? En nu is er in de oude geschriften van de zogenaamde oudvaders, kun je die onderscheiding vaak tegenkomen, een voorkomende waarheid en een indalende waarheid, of een geschonken waarheid, heb ik ook wel eens ergens gelezen. Het woord voorkomende waarheid, dat betekent dit, dat het alleen maar een waarheid is, een tekst is, of een schriftwoord, schriftgedeelte is, wat zo een moment in onze herinnering en in onze gedachten opkomt, en ja, waar verder geen enkele reden van is om te geloven dat de Heer dat op een bijzondere manier tot ons heeft gesproken of aan ons hart toepast. Daar mogen we dus ook niet van denken, wel, dit is een woord wat nu voor mij is, wat ik mij ten volle kan toe-eigenen. Het is heel gevaarlijk om van allerlei teksten die zomaar in onze gedachten komen met één de volle persoonlijke toepassing daarvan onszelf toe te eigenen. En vandaar dat men sprak over een voorkomende waarheid. Men wil zeggen, wel, het is op zich een zegen als er teksten in je gedachten mogen komen. Daar is natuurlijk niets op tegen. Maar maak daar meteen geen grond van voor de zaligheid. Eigen al die teksten die wel eens in je gedachten komen niet zomaar zonder grond helemaal aan jezelf toe, zodat je daar je zaligheid op bouwt. Dat is de waarschuwing die men bij de voorkomende waarheid gaf. Een indalende waarheid is een waarheid die niet alleen maar in onze gedachten komt, maar die door de Heere met kracht wordt toegepast aan het hart. En dat is een woord waarin wel een zaligmakende kracht ligt en betekenis ligt voor het geestelijke leven. Nou, hoe weten we het verschil? Dat is niet altijd gemakkelijk aan te geven. Toch zijn er wel een paar punten die ik in dit verband kan noemen. Zonder volledig te zijn, wil ik in ieder geval de volgende dingen noemen. Kijk, een voorkomende waarheid is een tekst uit het woord van God die zomaar in onze gedachten komt en die zomaar boven komt zonder dat daar verder vaak veel betekenis bij is. Een indalende waarheid is altijd een woord dat met kracht komt. Daar komt de kracht van Gods Heilige Geest in mee. En daar schenkt de Heer ook geloof bij. Wanneer echt een woord door de Heer krachtig wordt toegepast aan het hart, een indalende waarheid dus, dan is er, en ik weet wel dat geloof dat kan heel spoedig weer aangevochten worden, maar dan is er de kracht van de Heilige Geest in en dan schenkt de Heer daar geloof bij. Op het moment dat zo'n indalende waarheid tot ons hart spreekt, dan is er ook de overtuiging, het geloof, dit spreekt de Heer tot mij. Tweede kenmerk van een indalende waarheid is dat het altijd precies op zijn plaats is. Een tekst die zomaar in je gedachten komt, ja, dat kunnen allerlei teksten zijn. Prachtige teksten, aangrijpende teksten, ontroerende teksten. Een woord wat de Heer persoonlijk tot ons spreekt is precies op zijn plaats. Daar bedoel ik dit mee. Als iemand, bijvoorbeeld, laten we dit voorbeeld maar nemen. Iemand is voor God in de schuld gekomen en heeft gezien dat hij niets aan de Heere kan betalen en is met zichzelf vastgelopen. En de Heere spreekt in die omstandigheden waarin hij worstelt met God en smeekt om genade. Een woord als een belofte als ik ben uw heil. Dan is dat woord precies op zijn plaats, want dat was het nu waar die man om aan het smeken was en aan het worstelen was. Hij miste het heil, hij had er geen recht op, hij had er geen zicht op en hij had het niet verdiend. Maar de Heere spreekt dat woord precies op zijn plaats uit enkel genade. Niet alleen spreekt de Heere woorden, indalende woorden, wanneer het gaat om dat door zo'n woord ruimte kan komen in geestelijke duisternis. Maar de Heere kan ook soms wel eens heel kennelijk zijn kinderen de weg wijzen in donkere omstandigheden van het leven, door met kracht op het gebed dan vaak een uitkomst te geven, door een woord te spreken wat precies past op de omstandigheden van het leven. Er wordt ook wel eens gezegd dat een indalende waarheid, kenmerk van het ware van een indalende waarheid, is dat je helemaal niet wist dat het in de Bijbel stond. Ik ben daar heel erg voorzichtig mee. Ten eerste denk ik dat Luther gelijk heeft, die heel scherp zei, beste vriend, dat is geen eer, maar een schande dat je niet wist dat het in de Bijbel stond, want je dient je Bijbel te kennen. Ik denk dat dat een heel scherpe opmerking is, waar een stuk waarheid in zit. En het tweede is dat inderdaad we wel eens een waarheid kunnen krijgen, een tekst in ons hart kan komen op een wonderlijke wijze, waarvan wij misschien niet wisten dat het in Gods woord stond, maar dat dat niet de gewone manier is waarop de Heere werkt. Doorgaans is het diezelfde Luther die zegt, de Heilige Geest heeft een schat aan teksten die hij ons heeft toevertrouwd toen we nog jong waren en op de zondagsschool zaten. Catechisatie, zegt hij dan, maar laten wij dan maar zeggen zondagsschool of catechisatie. Hij zegt, en de Heilige Geest belieft het om als hij doorgaat werken in ons hart, om uit die voorraad teksten bij voorkeur toe te passen aan ons hart. Woorden die bekend zijn. Maar het kan wel zo zijn dat iemand een tekst in zijn gedachten, in zijn geest, in zijn ziel, de kracht daarvan ervaart, waarvan hij tot dan toe niet geweten had dat het in de schriften stond. Nou, dat zijn zowat verschillen tussen die beide woorden en ik heb ze ook proberen wat uit te leggen. Is dat naar bevrediging? Mm-hmm. Ja. Kijk, maar dan heb je ook dat punt wat erbij komt. Als de Heere daarmee komt, dan is dat iets wat spreekt in die omstandigheden. Dan is het van pas. En er komt geloof bij. Want dat is zo. Op uw woord heb ik geloofd. Op uw woord heb ik vertrouwd, zegt de psalmdichter ook. En dat is dan ook een zaak die daarbij behoort. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar kijk, het is natuurlijk ook zo dat je daarom voorzichtig moet zijn met allerlei teksten die zomaar in je gedachten komen. Ik kan er nog iets aan toevoegen en dat is misschien praktisch iets wat ik wel meer gezegd heb, maar wat ik misschien hier dan ook nog een keer mag herhalen. Dat betekent natuurlijk niet dat wanneer er teksten in je gedachten komen en waarvan je zegt, nou dat is een voorkomende waarheid, dat je dat allemaal dan ook zomaar, ja, bij wijze van spreken op de straatstenen moet laten vallen. Een ouderling in Sliedrecht die juichen mag voor Gods troon, heeft eens een keer gezegd, wanneer je aangesproken wordt door het woord en je weet zelf niet wat je ervan maken moet, of het nu van de Heere is of zomaar uit jezelf opkomt. Hij zegt, moet je twee dingen niet doen. Hij zegt, je moet er geen grond van maken, maar je moet het ook niet wegwerpen. Maar buig je knieën en vraag, Heere, maak dit, die woorden waar in mijn leven, werk door dit woord ook door in mijn geest. En dat is natuurlijk wel het punt. Goed, dat over deze dingen. De bakker.
Ik wil even aan een tekst komen. Toen u over de kou.
Ja.
Toen u aan het spreken was. Met mondrecht. Als u van Paulus staat. Als hij voor het vesten staat. En hij zegt. Als hij handelde. Over zonde. Rechtigheid. En oordeel. Ik dacht, als je daar nou kennis voor hebt. Kennis van zonde. Kennis van gerechtigheid. En rechtigheid.
Ja. Ik zal de vraag. Wat zeg u? Die gedachte, ja. Goed. Ik zal de gedachte even herhalen voor de luisteraars voor de kerktelefoon. Er wordt hier gezegd dat toen getrouwde zo tegen mooi prater of mondchristen inging, dat er gedacht moest worden aan die Paulus, die staat voor de Romeinse stadhouder, en die handelde met hem over zonde, gerechtigheid en het oordeel. En dan is het toch eigenlijk zo dat getrouw hier eigenlijk uitwerkt wat daar van Paulus in die drie woorden staat samengevat. Het zou wel kunnen dat dat inderdaad in Bunyan's gedachte geweest is, of iets van deze dingen in Bunyan's gedachte geweest is. Ik acht het zeker niet onmogelijk. Ik zou er toch dit van willen zeggen. Er is alleen dan wel dit onderscheid, maar ik geef u helemaal toe dat er bepaalde vergelijkingen te trekken zijn. Kennis van zonde, kennis van gerechtigheid, kennis van oordeel. Het zijn thema's die in dat gesprek van getrouw ook naar voren komen. Het enige punt van verschil wat ik dan wel tussen Festus en tussen deze mooi prater zou willen aanbrengen, is dat je bij Festus met een man in aanraking komt. Paulus laat dat ook duidelijk in zijn woorden uitkomen, net zoals hij dat later bij de anderen, bij voor wie hij verschijnt, ook weer laat uitkomen. Dat zijn mensen die eigenlijk buiten het christendom staan, die eigenlijk ook onverschillig zijn tot op zekere hoogte, al zijn ze niet zonder indrukken, want dat merk je soms ook nog wel, maar dat hij hen eigenlijk beweegt tot het geloof. In de zin van, wij dan gezanten van Christus wegen, bewegen de mensen tot het geloof. Hij zoekt die goddeloze stadhouder, want dat was hij toch wel, zoekt hij tot bekering te brengen. Bij mooiprater of mondchristen zijn er twee dingen die een rol spelen. Dat is allereerst, natuurlijk heeft Christen ook gezegd dat getrouw hem zo moet aanspreken met de hoop dat hij zijn zonde zal belijden en tot inkeer zal komen. Dat is dus hetzelfde. Maar aan de andere kant is het bij mooiprater, mondchristen zo, dat hier een bijzondere zonde ontmaskerd moet worden. Dat is dat veel spreken, die kennis, die alleen maar opgeblazen maakt. Dus hier is een bijzondere gerichte toespraak, zou je zeggen. Dat is nog iets wat boven dat gesprek met Festus uitgaat. Dat die bijzondere zonde van dat dubbele leven, dat die aan de kaak gesteld wordt. En daarin zie ik dan toch een onderscheid. Maar verder heb u gelijk, er liggen duidelijke parallellen. Ja. En het zou mogelijk zijn, ik heb het nergens kunnen vinden, maar het zou mogelijk zijn dat Bunyan, die altijd in die gevangenis, waar hij alleen maar zijn Bijbel had, en waar hij ook het martelarenboek van Fox, het Engelse martelarenboek dus had, dus verder de beschikking over niets had, die heel sterk dacht in Bijbelse geschiedenissen en ook wel in martelarengeschiedenissen, omdat dat de enige boeken waren die voor hem voorhanden waren, dat Bunyan hier toch zinspeelt. Want Bunyan zinspeelt bijna altijd op Bijbelse geschiedenissen of op Bijbelse figuren. Dat is door heel zijn werk heen merkbaar. Dat wou ik ervan zeggen. Wie heeft nog een vraag of een opmerking? Dat mag ook, zoals broeder de Bakker dat deed. Ja. Ja, goed, ga je gang.
Maar als je nou alleen kennis van de waarheid hebt, zou ik maar zeggen.
Ja.
En je hebt toch het idee iemand zit op een dwaalweg, mag je hem daar dan ook op aanspreken? Of ben je dan ook een mooie prater?
Dat is een hele mooie vraag. Ja. Ik zal de vraag herhalen. Er werd gezegd, u wil dus dat zulke gesprekken, zoals tussen getrouw en mooi prater, plaatsvonden, dat die meer moeten plaatsvinden. Maar als je nu zelf alleen kennis hebt van de waarheid en niet kunt zeggen dat je ook geestelijke kennis hebt, moet je dan, als je ziet dat iemand op een dwaalweg is, hem daar ook op aanspreken? Of ben je dan zelf juist een mooi prater? Ja. Laat ik de vraag in tweeën splitsen. Het eerste proberen kort, het tweede iets uitvoeriger. U wilt dat er meer van zulke gesprekken plaatsvinden. Ik heb geprobeerd te zeggen dat de strekking van wat hier gaande is, dat dat ons duidelijk moet maken dat zulke gesprekken, althans gesprekken in deze geest, plaats dienen te vinden. Waarbij ik gewaarschuwd heb, hoop ik dat dat duidelijk is, voor niet een geest van vleeselijk oordelen en veroordelen, daar moeten we ons voor wachten, maar toch ook iets van eerlijk, oprecht vanuit de schriften met elkaar omgaan. En die twee staan in gespannen voet soms met elkaar, maar dat mag toch een zaak van gebed zijn, dat we toch ook eerlijk met elkaar omgaan. Nou, in dat licht wil ik van harte pleiten voor zulke gesprekken, zonder te zeggen dat wij letterlijk alle vragen en opmerkingen van getrouw precies zo onder alle omstandigheden moeten stellen. Dat heeft Bunyan ook niet bedoeld. Wat ik wel bedoel daarom is dit. Zulke gesprekken in deze geest moeten plaatsvinden, maar elk gesprek en elke omstandigheid is weer verschillend. Wij dienen de Heere te vragen om genade, om wijsheid en ook om een geopende deur. Bijbelse uitdrukking voor een gelegenheid om over deze dingen te spreken. Veel te vaak wordt over deze dingen gesproken, en ik begin bij mezelf, vanuit een toch niet helemaal juiste gesteldheid. We dienen wijsheid, genade en een geopende deur, dat is een van God gegeven gelegenheid te ontvangen. Dat dient ook ons gebed te zijn. En daarmee heb ik al een draad aangegeven naar de tweede vraag, en dat is eigenlijk de vraag die gesteld is toe. Als wij alleen kennis aan de waarheid hebben en we zien iemand dwalen, dan zeg ik op die vraag, ik geloof dat we dan geroepen worden om, wanneer je werkelijk ziet dat iemand in het licht van de schrift ook ziet dat iemand dwaalt, om daarover te spreken. Red degene die ten dode wankelen, zegt de spreukendichter. En dan staat er niet alleen voor hen die de Heere vrezen, maar dat staat er als een algemeen gebod. En als iemand ten dode wankelt, dan hebben wij de taak en de roeping om daar in alle eenvoud op te wijzen. De vraag die daar onmiddellijk aan verbonden is dan, hoe kan dat dan, wanneer iemand die daar persoonlijk geen kennis aan heeft? Wel, ik denk dat dat ons op de knieën mag drijven en dat we vragen, Heere, er is iemand die ten dode wankelt. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik heb er zelf ook geen kennis aan, maar wil u me dan de woorden geven? Bovendien mogen zulk soort dingen in ons leven ons ook des te meer brengen op die plaats dat we gaan vragen, Heere, schenk ons daar kennis van. En want uiteindelijk is het toch ook zo dat juist het feit wanneer we ons gaan realiseren, wanneer we ontdekken dat wij geen kennis aan deze dingen hebben. Dat het ons geen rust mag laten. Ik weet zelf uit mijn eigen leven dat het me heel lang wel rust gelaten heeft. En dat is niet tot mijn eer, maar tot mijn schande. Maar dat het ons geen rust mag laten. Want niemand zou rust mogen hebben als hij onbekeerd is. Maar ook een onbekeerde die zichzelf onbekeerd weet en onbekwaam weet, mag in afhankelijkheid en smekend om wijsheid en een geopende deur toch over die dingen spreken. Alleen is het dan wel zaak dat wanneer er doorgesproken wordt, dat je dan zelf ook maar eerlijk bent. En dat je dan zegt wat ik iemand eens heb horen zeggen. Ik weet dat dit de weg is. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem zelf nog niet gevonden. En wanneer je me vraagt, wat ken je er nou zelf van, dan moet ik veel antwoorden schuldig blijven. Maar ik weet wel dat het de weg is. Met overtuiging de weg aanprijzen aan anderen, zelfs al sta je zelf nog voor dingen, is op zichzelf iets wat mag. Daarbij mogen we natuurlijk ook onszelf altijd toch weer onderzoeken, maar dat geldt voor ieder, dat geldt ook voor mensen die de Heere vrezen. Is het zo dat ik mezelf bedoel of dat ik de Heere bedoel? Want dat is wel een punt wat ons steeds ook bezig mag houden. En dat geldt zeker bij dit soort dingen. Ja? Nog één vraag? Kan nog een.
Die woordvraag is.
Ja?
Zou je die normaal als mens kunnen onderscheiden? Ja, de Bijbel staat er vol natuurlijk met namen die tot over getuigen konden. En dat de leven van hen niet zo was als dat het is. En dat Judas zal er ook wel een mooi prater geweest zijn. Terwijl het al een verraaier was en naar de andere discipelen kijken. Maar echt het weer.
Ja. Vraag is duidelijk. Ik zal hem herhalen. Ik kan er misschien niet zo'n erg kort antwoord op geven, maar ik zal het proberen, want dat moet wel. Het is een hele belangrijke vraag. Mensen zoals Mooiprater, kun je dat altijd wel onderscheiden? Want er staan toch ook in de Bijbel levensgeschiedenissen van mensen die de Heere vreesden en die in zonde vielen. Dat zou je er ook nog bij kunnen noemen. En aan de andere kant mensen als Judas, die zal ook wel mooi hebben kunnen praten. Kunnen wij het wel onderscheiden? De discipelen vroegen toch ook, toen Judas verraad door de Heere Jezus genoemd werd, ben ik het Heere? Ze waren zichzelf bewust dat ze ook tot de ergste zonde in staat waren. Ze dachten klein van zichzelf. U snijdt daar een niet eenvoudig punt aan. Dat is een van de punten. Ik heb het de vorige keer al enigszins door laten schemeren. Dat is een van de punten die je bij het lezen van deze geschiedenis, denk ik toch, wat als vraag overhoudt. Ik zeg dat met aarzeling, omdat ik er meteen bij wil zeggen. Ik wil Bunyan in de weergave van dit gesprek op geen enkele manier ervan beschuldigen dat hij ten onrechte dit deel in zijn christenreis verweven heeft. Ik denk dat er veel lering in zit. Maar wanneer je het gesprek zo leest, dan denk je wel, christen en getrouw zijn wel heel erg zeker van wat er bij deze mooiprater aan mankeert. Diep overtuigd. Waar hangt dat mee samen? Nou, dat wil ik er wel meteen bij zeggen. Ik denk dat hiermee samenhangt dat christen niet op losse gronden afgaat, maar terdege weet wat er in het leven van mooiprater niet goed is. En dat is het eerste wat we nadrukkelijk moeten zeggen. Wij moeten goed weten dat we niet op geruchten afgaan, op persoonlijke gevoelens afgaan. Maar als je werkelijk weet dat iemand ten dode wankelt, ja, dan mag dat ook aangewezen worden. Ten tweede heb ik de vorige keer heel sterk benadrukt. Christen heeft heel nadrukkelijk ook, veel meer dan getrouw, de gave des onderscheids. Hij onderscheidt de dingen. Dan komen we natuurlijk op een subjectief terrein, ik weet dat, maar toch mag je het niet verzwegen laten. En ik denk dus dat het mogelijk is, mits dat we zorgvuldig zijn en altijd in het licht van het woord de dingen benaderen, dat er in de levens van mensen wel dingen aan het licht kunnen komen die niet juist zijn, die verkeerd zijn, soms dat mensen helemaal op een zondige weg zijn en waarvoor ze gewaarschuwd mogen worden. Aan de andere kant, en dat is de vraag eigenlijk, is het zo dat wij op dit punt toch heel voorzichtig, en mag ik het dan zo zeggen, ook ootmoedig dienen te zijn. U zegt terecht dat de Heere Jezus heel nadrukkelijk spreekt en heel concreet noemt dat één van degenen die rondom hem aan de tafel zitten zal hem verraden. En dat al de discipelen zeggen, en dat oprecht meende, ben ik het Heere. En dat is het teken dat iemand die oprecht de Heere vreest, want de 11 discipelen waren oprechte kinderen van God. Iemand zichzelf door het licht van Gods Heilige Geest, als hij daar kennis van heeft, in staat acht om ernstige zonden te doen en weet dat er bij hem ook zoveel aan mankeert. Dat maakt het inderdaad soms moeilijk om het te onderkennen. Gods heilige, Gods kinderen op hun slechtst, kunnen vaak hele erge dingen doen. Als wij Davids leven op een gegeven moment hadden gezien zonder alles te weten wat de Bijbel ons zegt, in die periode met Bathseba en de moord op Uria en alle gevolgen die dat gehad heeft, dan zouden we zeggen, is dit nu een kind van God? En dan zouden we misschien een mooi prater, die Judas zeker ook geweest is, in een bepaalde periode van zijn omwandelingen met de Heere Jezus erbij geschaard hebben, terwijl we David weggeschrapt hadden. Dat maakt ons ootmoedig. Dat maakt ons ook zo dat wij gaan beseffen, wij kunnen het hart nooit ten volle kennen. Maar nogmaals, als we in anderen toch dingen ontdekken die niet recht zijn volgens het woord van God en waarvan we overtuigd zijn dat het zo is, dan moet dat in een geest van ootmoed en van liefde besproken worden. Ik denk tegelijkertijd ook dat bij zulke gesprekken jezelf altijd onderzoeken moet. En dat dat ook de betekenis is van die opmerkingen van de discipelen aan de tafel waar Judas ontmaskerd werd, ben ik het Heere. Dat wij nooit over deze dingen tot een ander kunnen spreken dan vanuit het diepe besef dat wij zelf niet hoger staan, maar dat wij schuldig zijn, dat wij mensen zijn, laat ik het dan een keer heel scherp en heel duidelijk zeggen, net zoals die ene moordenaar aan het kruis zei, wij zijn in hetzelfde oordeel. Wij zijn op precies dezelfde plaats en tot precies hetzelfde in staat. Maar dit punt wat u zegt, kun je het altijd zo duidelijk herkennen. Ik geloof dat het herkend kan worden. Maar wij moeten altijd er rekening mee houden dat ons kennen ten dele is. En dat wij door de dingen die ik zojuist noemde, ons ook wel eens kunnen vergissen. En dat moet ons heel ootmoedig maken. Ja? We zullen het hierbij moeten laten. Dat betekent dat we gaan zingen en gaan eindigen. Het is al vrijwel 9:30. Als ik het goed gezien heb, mag ik broeder Wiegel vragen om met ons te eindigen? Misschien kunt u een psalm opgeven en dan ook eindigen.
Mag ik een enkel woord aan u zeggen, dominee?
Als het een enkel woord is, dan mag het wel.
Het zal niet veel zijn. Maar even iets hoger staan, hoewel...
Ja, doe dat.
Ja. Ik wil er niets meer uitdrukken overigens, want de mens moet naar de laagste plaats zoeken. Maar goed, hoe dan ook. Aan het begin van deze bijeenkomst hebt u het zelf al gezegd dat het vanavond de laatste samenkomst was in dit seizoen. En we hebben dat ook in het kerkblad kunnen lezen. Zelf zeg ik, en ik weet dat ik dat niet alleen zeg, dat we dat erg jammer vinden dat er weer al zo snel een eind aan deze avonden gekomen is. Maar hoe dan ook... We hebben ook deze avond mogen ontvangen en u hebt ons weer vele dingen gezegd vanuit dat zo volle en rijke boek dat ook door de leiding van Gods geest ons is overgeleverd. We weten, en dat blijkt toch steeds weer, dat deze dingen uw hart hebben. Niet alleen omdat u de geschiedenis en ook de stroming van het puritanisme en de prediking daarvan lief hebt, maar ook omdat u ervan overtuigd bent terecht dat via de Puritijnen en via de geschriften van John Bunyan ons die dingen verkondigd worden die tot zaligheid en tot ere Gods strekken. Nu is het, dacht ik, een woord van Luther wanneer hij zegt dat we in de psalmen de heiligen in het hart zien. Ik denk dat we dat wellicht niet in dezelfde mate, maar toch ook wel van dit boek mogen zeggen dat het ons de heiligen in het hart doet zien. En u en meerderen onder ons zouden overigens nog wel andere boeken uit dezelfde stroming kunnen noemen waar datzelfde van gezegd wordt. Maar juist in dit boek wordt ons toch met name gezegd dat in dit opzicht toch enerlei al degenen die uit God geboren zijn wedervaart. Ze kunnen het in de stad verderf niet uithouden, maar worden daar uitgeleid. Ze kennen de strijd om in te gaan door de enge poort. Ze kennen ook de strijd om bewaard te worden op de smalle weg. Maar ook dit, ze worden bewaard. En ze worden geleid ten einde toe door Gods genade. En van al deze dingen hebt u ons getracht iets te zeggen. En u hebt dat met volle overgave en volle inzet gedaan. We weten ook en we merken het ook telkens weer dat u deze dingen van harte doet en ze zeer gewetensvol voorbereidt. En dat ook in de bespreking die steeds weer mag volgen de goede toon getroffen wordt en dat u op de juiste wijze op de vragen ingaat. En ik weet dat ik getuige ben van ieder die hier zit, maar niet alleen van diegenen, maar toch ook van degenen die telkens weer met ons meeluisteren via de kerktelefoon, wanneer ik u hartelijk dank zeg voor al datgene wat u ook in deze voor ons gedaan hebt. En u zult van uzelf afwijzen, dat behoort ook zo en dat mag ook zo. Het is ook genade Gods die u verleend is om dit alles te mogen doen, maar desondanks mogen wij u dankbaar zijn. Die dankbaarheid zou tot uitdrukking gebracht worden op het grootst en op het diepst, wanneer ook dit werk door de Heere zelf gezegend wordt. En dat zou ook ons ten bate en tot heil en de Heere tot eer en roem mogen zijn. Dat mogen we met name elkaar toewensen. We willen toch onze dank ook uitdrukken. En een van de broeders die op elke vergadering met ons meeleeft, maar zich hier niet laat zien, maar hier toch altijd wel aanwezig is, die heeft ons een goed idee aan de hand gedaan. Dat idee dat is inmiddels in de vorm van een pakketje op tafel gelegd. En onze broeder Van Driel overhandigt u op dit moment.
Dank u wel.
En nogmaals, wij danken u bijzonder voor alles wat u ook in dit seizoen voor ons gedaan hebt. Ik dacht dat we inmiddels 17 lezingen van u vernomen hebben over dit boek.
Ja, dat klopt.
En dat zou dan overeenstemmen met het aantal bandjes wat hierin zit, waarop u zelf nog eens na kunt luisteren wat u ons verteld hebt.
Dank u wel.
Van harte dank.
Ja, dank u wel.
Heel hartelijk dank. Het was een verrassing. Het was ook niet nodig geweest, dat meen ik echt. Dat is geen frase. Dat kun je natuurlijk ook zo zeggen, terwijl het een frase is, maar dat meen ik echt. Ik had al gevoeld dat er dus iets in zat. Zo te voelen is het niet alleen een doosje waar dus cassettebandjes in kunnen. Dat was al prachtig geweest, maar er zit dus ook nog een aantal in. En nu weet ik ook wat erin zit. Het zijn bandjes van deze avonden. Die zullen goed gebruikt worden. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het soms heel erg moeilijk vind om naar mezelf te luisteren. Ik weet niet of u zich dat voor kunt stellen, maar ik denk aan mijn oude dominee Smits, die nu heel hoog bejaard is, die in de tijd dat de bandrecorders pas begonnen op een gegeven ogenblik bij een hoogbejaard echtpaar binnenkwam en daar hoorde dat een band aan stond en zomaar ging zitten, want goed, hij had dat eigenlijk nog nooit gehoord, maar die band was een preek van hemzelf. En om de 4, 5 zinnen zegt hij, och, heb ik dat gezegd, och, heb ik dat gezegd, och, heb ik dat gezegd. Als u hem kent, dan hoort u ook een beetje hoe hij dat kon doen. Maar die gesteldheid, al mag het gelukkig ook wel eens zo zijn dat de Heere kennelijk en duidelijk in de woorden meekomt en dat je je verwondert over wat je hebt mogen zeggen, die momenten zijn er ook. Maar als je naar jezelf luistert, dan is het nogal eens zo van, och, die gedachte kunt u hopelijk begrijpen. Aan de andere kant, heel hartelijk dank voor dit alles en we zullen het zeker goed gebruiken. Ik wil ook zeggen dat ik deze avonden altijd met de nodige spanning, ook met de nodige vreugde soms mag doen. Spanning omdat er toch veel werk aan is. Het is deze winter, misschien ook in alle eerlijkheid gezegd, wel eens zo geweest. Vooral begin van dit jaar dat ik dacht, kan ik het volhouden in verband met allerlei andere dingen, maar ik wilde het toch niet laten gaan. En ik hoop dat de Heere geeft dat we het mogen afmaken het komende seizoen. Als we tijd van leven hebben, zal dat zeker gebeuren. Want ik hoop toch rond de kerst met de christenreis klaar te kunnen zijn. Bovenal, en dat is het laatste wat ik zeg, want ik praat al veel te veel.
Maar dat is het laatste wat ik zeg. Bovenal onderstrepend de hartelijke woorden van broeder Kievit. Het grootste zou zijn als God het zou mogen zegenen. En dat geldt niet alleen van deze lezingen, maar van alle arbeid in zijn koninkrijk. Nogmaals hartelijk dank. Broeder Wiegel zou de avond besluiten. Wat zullen we zingen? De beide laatste verzen van Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood.
daarvoor gaan in gebed. Barmhartige en genadige Heer, aan het einde van deze avond komen tot u om uw grote naam ootmoedig te danken. Dat u ons nog de gelegenheid geeft om in alle vrijheid onder uw woord te verkeren. En we komen tot u te smeken, wil u het gesproken nog eens achtervolgen met uw heilige geest. Ja, kon het wezen dat ook deze avond nog eens mocht leiden tot een waarachtige bekering. Zij het voor het eerst of bij vernieuwing, wat zou dat groot wezen. Heb dank, Heere, dat gij uw dienstknecht ondersteund hebt, ook deze avond om nog de tijd nog vrij te geven, om ons nog de lessen te geven. Wees zo verder met ieder. Bewaar ons allemaal zo van hier gaan en breng ons zo op de plaats waar we verwacht worden. En als we niet verwacht worden voor de eenzame, wil u dan die opvangen. Wees zo verder met ieder ons. Zie op ons zo in gunst van boven. In de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.